moeten innoveren om voorop te blijven lopen. Maar tegelijkertijd hebben we dus hybride agenda, vleesreductie, meer naar groente en kaas. Ik zie best dat we daardoor een hele volle agenda hebben. Dat het soms ook echt wel lastig is om te kiezen, want ik wil het allemaal.
Welkom bij CMO Studio, de podcast van Adformatie over marketing en leiderschap. We gaan in gesprek met toonaangevende CMO's over hun drijfveren en dilemma's. U had misschien verwacht de vertrouwde stem van de immer scherpe Roderick Miranda te horen, maar hij is druk met andere activiteiten. De komende tijd zal u als luisteraar dus mijn stem horen. Big shoes to fill voor mij. Mijn naam is Suzanne van Nierop. Ik ben hoofdredacteur van Adformatie en ik heb er enorm veel zin in om de komende tijd met de crème de la crème van Marketing Nederland te gaan praten. Nou, in de studio bij mij is aangeschoven Marieke van Balen. Marieke is Marketing and Innovation Director Benelux bij Van Geloven. Het is de vrouw achter Cora van Mora, nu onder andere. Maar nog veel meer, want Van Geloven is natuurlijk een begrip in de wereld van snacks en food en ook horeca. Het bedrijf heeft door de jaren heen specialistische merken in huis gehaald, zoals ook Van Dobbe. De allerbeste kaassoufflés heb ik me laten vertellen, van Souffles. De kipfrikandellen van Lieshout, snackwaren. En dus ook publiekslieveling Mora. Sinds 2016 volgens mij, je moet me maar verbeteren als het niet klopt, maar is het bedrijf onderdeel van de internationale foodgigant McCain. En daarover later wat meer. Marieke is sinds 2021 aan boord. En daarvoor deed ze al een boodschappentas vol aan ervaring op. Bij onder meer Friesland Campina, Danone en PepsiCo. Klopt het tot nu toe?
Helemaal goed.
Nou Marieke, van harte welkom.
Dankjewel.
Waarom ben jij eigenlijk marketeer geworden?
ja, ik hou van merken. Ik vind het heel mooi om te bouwen aan merken. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier.
Dus dat ben je ook maar al die jaren blijven doen. Of in ieder geval heel lang al. Je hebt in verschillende marketingrollen gezeten. Ik noemde net al een aantal van de bedrijven waar je zat. Maar nu heb je ook innovatie onder je hoede. Wat houdt dat in binnen Van Geloven?
Ja, dus binnen Van Geloof hebben wij een echte innovatieafdeling. Dus mensen die de productontwikkeling voor hun rekening nemen. Die afdeling zit in Maastricht. En eigenlijk samen met de marketeers bepalen wij onze innovatieportfolio. En moeten dat natuurlijk ook zelf van A tot Z ontwikkelen. Dus productontwikkeling is het ontwikkelen van nieuwe producten, maar het is ook verbeteren van producten. Dan kun je denken aan zoutreductie bijvoorbeeld. Dus dat is een afdeling die heel belangrijk voor ons is, omdat een groot stuk van onze groei bepaald wordt door innovatie. Naast natuurlijk campagnes.
In die zin ben je echt marketeer in de meest brede zin van het woord, omdat je echt dat productdeel, de P van product, heb je ook onder je hoede.
Ja, dat is echt fantastisch. Dat is ook een van de redenen waarom ik heel enthousiast aan deze rol ben begonnen 3 jaar geleden. Dat is echt wel uniek. Bij de meeste bedrijven is R&D natuurlijk Europees of global georganiseerd. En om dat zo, om eigenlijk zelf daar aan het stuur te staan, dat is echt briljant.
Betekent dit ook trouwens dat de wereld is best wel in beweging, de geopolitieke ontwikkelingen die zijn het nieuws van de dag, zeg maar. Dat je er ook heel veel problemen bij hebt gekregen. Dat je ook, als je het hebt over handel, over ingrediënten die wel of niet beschikbaar zijn.
Nou, kijk, wel uitdagingen. Ik hou zelf wel van een uitdaging. Dus het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat het inderdaad wel zo is dat de wereld enorm verandert en dat we steeds sneller moeten schakelen. Dat merken we aan heel veel zaken, niet alleen op innovatievlak. Maar dat is ook juist leuk. Dus daar hebben we inderdaad met het team een opdracht in te vervullen.
Kan je een beslissing noemen die, die je hebt moeten nemen, die dan wel impact heeft gehad?
Bijvoorbeeld in COVID, het lijkt nu lang geleden, maar zo lang geleden is het niet. Toen was het natuurlijk net in deze rol begonnen. En toen hebben we het wel veel gehad over de beschikbaarheid bijvoorbeeld van zonnebloemolie. Dat was op dat moment heel lastig. Dat wordt met name in de Oekraïne geproduceerd. Of althans een van de grootste producerende landen. En niet al onze producten worden in zonnebloemolie afgebakken, maar wel een aantal, aanzienlijk aantal. En dan is dat natuurlijk meteen een vraagstuk van hoe ga ik dat oplossen? Dus dat is wel een beslissing die we toen hebben moeten nemen om dan naar een ander type olie te kijken. Dat is niet uniek, hè? Ook toen ik op Lay's chips bijvoorbeeld werkte, wordt natuurlijk ook gekeken naar vetsamenstelling. Ja. Maar dan moet je het onder heel veel tijdsdruk doen. En wat bij ons natuurlijk altijd belangrijk is en voorop staat, is dat we gewoon de beste kwaliteit en smaak willen leveren. Dus daar wil je nooit op inboeten. En dan is dat natuurlijk een dilemma van snel schakelen en wel beschikbaar blijven voor de klant en de consument. Maar wel met de kwaliteit die mensen van ons kennen. En ook natuurlijk betaalbaarheid en beschikbaarheid überhaupt speelt dan een belangrijke rol. Dus dat is denk ik een voorbeeld van dat je toch echt snel moet schakelen en beslissingen moet nemen. Maar ook moet zorgen dat iets wel goed onderbouwd is voordat je dat doet.
Ja, want het is natuurlijk ook, dat was de tijd van de thuisfeestjes. Dus ja. Iedereen wilde thuis frituren.
Zeker, ja, dat was inderdaad zo.
Ja, ik wilde het eerst ook even over jouzelf hebben. Ik heb je gevraagd om iets mee te nemen wat iets zegt over jou als persoon. Wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb het nu niet bij de
precies.
hand.
Nou ja, we gaan er straks naar kijken, want ik weet al wat het is.
Is het. Nee, ik heb een fotoalbum meegenomen. Ik denk dat in het hart van elke marketeer zit om te creëren. Ik zei net al, ik hou van merken, maar dan bedoel ik ook echt het bouwen aan zo'n merk. En dat betekent dat je natuurlijk een soort van visie natuurlijk moet hebben. Van waar wil ik heen en ook de stapjes uit moet zetten om daar te komen. Dus het creëren van iets, dat vind ik heel leuk. En ik creëer dus ook graag fotoalbums. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je in fotoalbums mooie herinneringen vastlegt waar je dan op terug kan kijken. Dus dat vind ik natuurlijk ook heel fijn aan. Maar het is ook gewoon iets wat ik dan zelf doe, waar je wat creativiteit voor nodig hebt. En waar ik me echt even helemaal in kan verliezen. Het is natuurlijk best een drukke baan. Ik heb ook wel een gezellig, maar druk privéleven. En dan is dit iets waar ik even lekker voor mezelf tijd voor kan vinden. En daarom heb ik dus een fotoalbum meegenomen.
Ja, en moet je daar dan tijd voor maken? Of is het zo van, ik heb het nu zo druk gehad. Laat mij alsjeblieft nu heel even aan mijn fotoalbum werken.
Nou, het is een beetje haat-liefde verhouding, denk ik. Dus ik moet er wel tijd voor maken. Maar ik weet ook hoe blij ik ervan word als ik het eindproduct heb opgeleverd. Het is bijna alsof je een productinnovatie doet die je dan in de supermarkt in één keer ziet. Daar word ik ook heel blij van. Het is een beetje beide, denk ik.
Je houdt dus van familie en gezin. Even een bruggetje naar jouw team. Hoe groot is het team bij je van geloven?
Ja, ik heb een team van 15 marketeers en 6 productontwikkelaars. Dus iets boven de 20 mensen die zich dus dag in dag uit inzetten voor de hele merkportfolio. Je hebt net al geschetst, hè. Mora is natuurlijk het belangrijkste merk in omzet. Meer dan de helft van onze omzet is daardoor vertegenwoordigd. Maar ook Van Dobben en Hebro ken je waarschijnlijk ook vanuit de supermarkt. Maar ook heel veel B2B-merken. Dus eigenlijk al die merken worden beheerd door die groep mensen.
Ja. Ja. En hebben ze dan allemaal hun eigen merk en een soort eigen winkeltje? Of is het zo dat ze meer disciplinair werken, zeg maar, op specialismes?
Ja, nee, dat is inderdaad zo dat we natuurlijk op het Mora-merk eigenlijk met heel veel mensen werken. Zowel vanuit retail als vanuit foodservice. En we hebben ook een digital afdeling die eigenlijk alle merken ondersteunt. Dus er is niet een dedicated team, dat is niet het geval. Maar dat is des te belangrijker om dus heel goed op elkaar af te stemmen wat we doen. Dat het voor de consument en de shopper een logische journey is.
En hoe ziet de directie daaruit? Want jij bent natuurlijk marketingverantwoordelijk, maar jij spart natuurlijk ook met andere topmensen binnen Van Geloven.
Ja, nou ja, daar is eigenlijk wel een verandering in gekomen. Vanaf 1 juli is er geen Van Geloven dagelijks directieteam meer. Dat was er wel. Dus daar hadden we inderdaad sales, marketing en innovatie, waar ik dan zelf verantwoordelijk voor was. Maar ook een CFO, Chief of Operations en natuurlijk een GM en HR. En nu zijn wij Europees georganiseerd. Dus mijn huidige bazin is verantwoordelijk, VP Marketing voor Europa. Dus we hebben nu functionele rapportagelijnen en dat komt in Europa, komt het ook bij elkaar.
En mis je dat, het managementteam waar je hiervoor mee werkte? Of zoeken jullie elkaar toch op een andere manier nog op?
Zeker. Nee, we zoeken elkaar wel op. We hebben eigenlijk gewoon nog steeds 2-wekelijks overleg. Omdat de Van Geloven nog steeds wel onze toko is, om het maar even zo te zeggen, binnen dat grotere geheel van McCain. Maar in een bepaalde manier mis ik dat natuurlijk wel. Want wat je wel. En dat zie je vaak achteraf, denk je, dan ga je dat misschien extra waarderen. Maar we hadden best korte lijntjes. En het is echt een ondernemend bedrijf van Geloven. We hebben geen, in feite op merk hebben we gewoon de vrije hand om te doen wat we willen in onze markt. Dus dat was natuurlijk een luxe, dat je korte lijntjes had, snel kon afstemmen. We zagen elkaar gewoon in Tilburg elke week, hadden voldoende tijd om van alles en nog wat met elkaar te beslissen. En nu is de organisatie in dat opzicht best veranderd. En dat biedt ook weer kansen. Mm-hmm. Maar soms is het inderdaad wel, denk ik, dat snelle schakelen wat deze tijd wel vraagt, dat is in deze context uitdagender. En daar moeten wij vooral zelf natuurlijk voor zorgen dat we dat managen, zodat onze teams daar eigenlijk geen last van hebben. Dat zie ik als mijn opdracht.
Ja, precies. En jij noemde net die creativiteit, hè, die je ook in de fotoalbum zeg maar kwijt kan. Ik hoorde een paar maanden geleden iemand bij Koffiedik kijken, was een jonge marketeer en die had het over intuition-based marketing versus performance-based marketing. Stel dat je jezelf moet indelen. Zit zit je dan meer aan de intuition-based of zit je meer aan de performance-based kant?
Oh, dat is een goede vraag. Ja, het is natuurlijk te makkelijk nu om te zeggen in de sweet spot in de middel, maar misschien is dat wel een beetje zo. Ik ben wel heel erg overtuigd van het belang van data. Daar werken we natuurlijk heel veel mee, allerlei soorten databronnen. Soms zeggen we wel eens dat we in retail meer hebben, maar dat is eigenlijk niet waar. Ook binnen foodservice heb je heel veel data beschikbaar. Ik vind het ook belangrijk wat je doet, ook campagnes en innovaties, dat je dat heel goed trackt en kijkt wat gaat er goed, wat kan er beter en vervolgens daar dan je actieplan op stelt. Maar ja, als je het hebt over het bouwen van merken, gaat het natuurlijk ook veel over intuïtie. Past iets wel of niet? Dat kun je niet allemaal vastleggen in een brand manual bijvoorbeeld. Nee. Dus ja. Oh, lastig. Ja, ik zeg toch in het midden.
Oké. Nou, mag voor deze keer. Ik vroeg het ook omdat jij vertelde in het voorgesprek ook dat toen je begon ook een soort innovation roadmap hebt gemaakt. Hoe zag die daaruit en wat heb je daarop kunnen doen?
Wij hebben inderdaad, en dat is een levend document. Hè? Dus ik geloof nooit in dat iets, daar is de markt ook gewoon te veranderlijk voor. Dus je ontwikkelt iets en dat moet je continu updaten. Dat doen we ook. Maar we hebben toen inderdaad wel vooral veel verder vooruit gekeken. We hadden een roadmap van, ik denk een jaar, anderhalf jaar vooruit. En dat is als je grote innovaties wil doen best beperkt. En dan blijf je eigenlijk ook een beetje in de comfortzone van, wat overigens heel belangrijk voor ons is. Ik wil daar geen afbreuk aan doen, maar dan blijf je toch iets in de comfortzone van, beperkt incrementele innovaties. Flavor news, nieuwe verpakkingen, misschien value family packs en dergelijke. Dat is ook echt belangrijk voor ons. Maar als je verder vooruit wil kijken en meer incrementele innovaties wil, die iets verder bijvoorbeeld in aanpalende demand spaces liggen, ja, dan moet je eerder beginnen met plannen. Dat kost gewoon meer onderzoekswerk ook. Daar komt die datakant dan, om echt goed te begrijpen wat zijn die behoeftes dan. Welke merken spelen daar al een rol? Wat zouden wij daar dan kunnen doen? En ook wel een feasibility check van, hè, wat kunnen we daar überhaupt echt realiseren? Dus ik denk dat we vooral toen gezegd hebben, we moeten veel verder vooruit kijken. We hebben daar verschillende onderzoekstrajecten en eigenlijk verschillende fases in gehad. En wat we al gerealiseerd hebben, is dat we eigenlijk veel meer zijn opgeschoven, behalve het borrel- en het maaltijdmoment, ook meer naar het lunchmoment. Denk aan de empanadas die we gelanceerd hebben. En daar zit nog meer in de pipeline. Eigenlijk zie je dat we dat natuurlijk continu verder ontwikkelen, die roadmap. Maar dat is wat we denk ik gerealiseerd hebben. En dat geeft ook wel een bepaalde rust en een kader. Dat je gewoon weet, oké, binnen deze kaders gaan wij verder ontwikkelen. En dat helpt.
En we hadden het natuurlijk aan het begin ook al even over. Mora is natuurlijk het allerbelangrijkste merk bij jullie. Er gaat ook altijd een hart open van mensen. Een verhalenregister van de herinneringen aan de campagne. Aan misschien de momenten zelfs wel dat er Mora gegeten werd. Hoe staat het merk ervoor nu, anno 2025?
Ja, het merk staat er heel goed voor. Dus dat is heel fijn. Ja. Je ziet in retail dat we echt de afgelopen jaren hard hebben moeten knokken tegen private label. En daar zijn we nu echt weer heerlijk marktaandeel aan het winnen. Dus dat doen we goed.
En hoe doe je dat? Hoe komt dat lukt? Ja.
Nou, mijn analyse daarover is eigenlijk, het is sowieso, de markt groeit iets, maar daar heb je dan allebei voordeel van. Maar ja, dat is ook de verantwoordelijkheid van het aanmerk in de categorieën, dat je dat natuurlijk die marktgroei ook daadwerkelijk aanjaagt. Voor mij is het een combinatie van goede campagnes doen en goede innovaties doen. Om met die laatste te beginnen, daar hebben we echt heel duidelijk de strategie van value packs. Ik refereerde daar net al even aan. Dat is in een inflationaire context gewoon heel belangrijk. Dus,
dat zijn gewoon grote verpakkingen. Voor de hele familie.
Ja, precies. Ja. Van frikandellen, maar ook van de feestmix. En daar is gewoon veel afvloeiing naar private label op geweest. En je ziet dat mensen best bereid zijn om iets meer te betalen voor de kwaliteit en ons merk. Maar binnen bepaalde bandbreedtes natuurlijk. Dus daar hebben we echt gekeken naar, wat is dan die precieze pack price architecture die je moet zetten in de markt. Dat is onderdeel van de strategie. Ook flavor news. En dan niet te ver van huis. Denk aan de shawarma frikandel die we nu in de markt hebben staan. Rendang bitterbal. Dat is allemaal niet te gek. Maar wel iets waarvan je denkt, oh, dat wil ik even proberen. En dat wordt dan ook opgepikt door influencers.
En ik noemde Cora al even. Dat is nog steeds in ieder geval op televisie. En ook wel in, ik weet niet of jullie veel out of home doen. Maar het gezicht natuurlijk van Mora. Daarnaast hebben jullie ook een snack community. Zoals je dat noemt. Het Snack Lab is daar volgens mij een beetje het vehikel voor om het in ieder geval wat breder te maken. Ik las dat woord snack community. Is het een community? Is het een, is er een typische snacker die elkaar ook nog opzoeken?
Nou, nee, ik denk dat er is zeker een snack community, maar dat kan iedereen zijn, want iedereen houdt van snacken. Je hebt zelfs die aantallen misschien gehoord, maar 600 miljoen frikandellen per jaar en 300 miljoen kroketten per jaar. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus iedereen houdt daarvan. Dus wat wij gezien hebben, is dat er ook heel veel mensen zijn die er dus ook iets van vinden, die allerlei leuke smaakcombinaties verzinnen. Dat kunnen klanten zijn, maar ook consumenten. Dus die community, dat is eigenlijk iedereen. En het Snacklab, dat is inderdaad wat je zegt, meer het communicatievehikel wat wij gekozen hebben, waar Cora zeker een rol in speelt. Maar waar wij eigenlijk iets meer af willen stappen van het construct van het verleden. Nou, hier is Cora. Cora vertelt, Mora heeft weer iets nieuws. En vooral vertellen wat er dan zo nieuw of anders of lekker aan is. Veel meer eigenlijk, het idee van het Snacklab is dus eigenlijk wat er speelt in de maatschappij, wat er dus al besproken wordt, om daar eigenlijk testjes mee te doen. Dus bijvoorbeeld testjes met, hebben we gelanceerd rondom kerstmis, een 5-gangen kerstdiner gebaseerd op snacks. Ja, dat werd superleuk ontvangen. En mensen praten er al over en dan bied je dat eigenlijk aan. Hebben we dan ook samen met een aantal influencers hebben we dat neergezet. Ja, dat vinden mensen leuk. En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je relevant bent op de momenten waar snacks geconsumeerd worden. En dat je dat meer, wij zien het dan als eigenlijk als de snackfans een beetje in het voet, onder het voetlicht brengen. Ja. In plaats van het merk te pushen. Ja. Dus daar zit natuurlijk een nuanceverschil. We zullen ook altijd blijven vertellen, hey, we hebben nu de Mora shawarma frikandel. Dat zal ook gebeuren.
Ja. En dat doet nog wel steeds Cora.
Ja, dat doet steeds inderdaad nog Cora. En Cora presenteert ook wel het Snacklab bijvoorbeeld. Maar daar zie je ook gewoon andere mensen. Eigenlijk de snackers en de snackfans waar wij het allemaal voor doen.
Want hoe lang is zij daar nu als gezicht van de campagne? Ze is even weg geweest volgens mij. Maar
klopt. Ja. Ja, bijna 40 jaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En dat is ook echt, denk ik wel ongekend. Heel fijn ook. Want Cora is eigenlijk ook Mora. Het is eigenlijk echt wel een distinctive brand asset.
Als vrouw, zeg maar, is het natuurlijk ook wel leuk dat iemand de tand des tijds kan overleven, zeg maar.
Ja, ik spreek natuurlijk Cora zelf ook vaak. En ze zit vol met verhalen. Zij heeft zoveel meegemaakt op het merk. En ja, het is gewoon echt wel een powervrouw die helemaal staat voor dat merk. En eigenlijk unscripted dingen kan doen voor ons. Zeer geliefd nog. Je ziet ook wel als wij, we hebben ook bijvoorbeeld in onze fabrieken employer branding. Is daar natuurlijk belangrijk ook om personeel aan te trekken. Ja, daar hebben we toch vaak ook Cora die daar is. En mensen willen nog steeds allemaal met haar op de foto. Oudere mensen, maar ook jongere mensen. Dus dat die aantrekkingskracht heeft zij nog steeds. Ja. Dus daar zijn we maar al te blij mee.
Ja, precies. En als je het over de campagne hebt, welke KPI's of parameters gebruik jij, zeg maar, om het succes van een campagne te meten nu?
Ja, wij meten natuurlijk de spontaneous awareness van het merk. En wij kijken ook goed naar welke media mix er eigenlijk het meest effectief is om dus die awareness te bouwen. Maar vooral ook brand KPI's. Dus eigenlijk moet Mora staan, en dat staan we ook al, voor feestje en voor vrolijk. Maar dat willen wij ook nog groter maken. Kijk, de eigenlijk elk kroket of bitterbal brengt al plezier. En met Mora moeten we dat keer twee doen. Dus daar moeten extra plezier brengen. En dat meten we dus ook of we daar dan een beweging op die brand KPI zien. Dat kunnen we dan na de campagne meten. Maar we meten dat ook op een jaarbasis natuurlijk, om te zien van wat gebeurt er dan op de lange termijn. En natuurlijk conversie. Dus realiseren we ook meer verkoop. En daar hebben we natuurlijk ook onze targets op.
Ja, en hoe zie je dat? Hoe zie je de ontwikkeling in die media mix daarin? Wordt televisie inderdaad minder belangrijk, wat je misschien zou verwachten? Of is die always on laag essentieel op dit moment?
Nou, ik moet zeggen, het zijn natuurlijk best wel gekke jaren geweest. Dus we hebben bijvoorbeeld in de coronatijd meer eigenlijk in retail geïnvesteerd dan in foodservice. Dus dat heeft dan ook nog weer te maken met je media mix. TV is nog steeds heel belangrijk voor ons, omdat dat gewoon een brede doelgroep is die wij bedienen. Wat we wel zien is dat wij verliezen aan emotionele connectie bij de jongere doelgroep. Dus daarom zullen wij inderdaad steeds meer op social inzetten. Ik noemde net al bijvoorbeeld zo'n 5-gangen snackmenu. Dus die experiences, ja, die moet je natuurlijk niet via tv groot maken. Dus daar zie je wel dat we daar ook echt een shift in hebben. Maar het gaat wel vanuit die volgorde. Dus wat zijn de doelstellingen? Wie proberen we te bereiken? En wat is dan een slimme mediamiddelen inzet? Wat we ook gedaan hebben, is dat we eigenlijk naar één equity campagne zijn gegaan. Dus waar we in het verleden wat meer productgebaseerd, eigenlijk productinnovatie naar productinnovatie gingen, hebben we nu een brand equity spot. Daar hebben we er dan 2 van. En daarmee hebben we dan eigenlijk de ruimte om bijvoorbeeld een tag-on te doen voor de shawarma frikandel, daar is die weer. Maar kan ook zijn de 4 core heroes voor Food Service België. Dus daar kunnen we wat in variëren. Dus tv is nog steeds belangrijk. Zeker ook voor awareness van NPD. En ook om gewoon je assortiment af en toe even naar voren te halen. Maar zeker ook zetten wij in vol op digital. Online video is belangrijk natuurlijk om ook die jongere doelgroep te bereiken. En die experience laag vereist dat wij ook nog meer met influencers samenwerken. En dat doen we ook.
En daar zie je dus ook wel meteen het rendement ook van.
Ja. Dat is natuurlijk echt dat is heel motiverend. Want het zijn natuurlijk best wel pittige trajecten. En ja, ook ontzettend leuke trajecten. Daar zie je ook weer dat wij heel zelfstandig werken. Dat is echt een klein comité wat eigenlijk daar samen met het reclamebureau en mediabureau de koers uitzet. En als je dan ook ziet het werkt, ja, dat is natuurlijk superleuk.
Ja, dat wil iedere marketeer.
Dat wil je, ja. Ja.
We hebben het ook al eerder gehad over de airfryer. Ja, dat is, jij vertelde net, voordat we dit gesprek ingingen, dat 70% van Nederland een airfryer heeft. Ja. Dat is behoorlijk hoge penetratie. Dat heeft natuurlijk wel heel veel veranderd, denk ik, ook in het productaanbod van Mora, maar misschien ook wel van de andere merken.
Ja, zeker. Ja, in 2014 kwam eigenlijk de eerste overgeschikte kroket. Dus toen was het eigenlijk nog, hey, wat handig. Iedereen in alle Nederlandse huishoudens hebben een oven. Stel, jij hebt geen frituur. Dat was zelfs nog een leuke campagne met de excuustruus van Cora. Geen excuus meer, want je kunt dus ook het in de oven voorbereiden of bereiden. In 2018 is dat eigenlijk overgegaan naar oven en airfryer. Dus als je het zo bekijkt, dan is er in 7 jaar heel veel gebeurd. Ja. Want inderdaad, sinds 2021 zijn er meer huishoudens die een airfryer bezitten dan een traditionele friteuze. Dat is wel zijn Nederlandse gegevens. In België ligt dat iets anders. Maar ja, daar zie je wel inderdaad dat ook onze omzet, 40% daarvan, is dus oven airfryer. Het heeft natuurlijk heel veel waarde aan de categorie toegevoegd. En onze innovatieplatforms zitten eigenlijk ook allemaal in oven airfryer of multibereiding. Dat kan ook. Maar wij zien daar nog steeds heel veel ruimte om te groeien. Ik denk wel dat die penetratie af zal vlakken. Maar frequentie is natuurlijk nog iets wat echt wel een grote groeidriver ook is. Dus toch iets vaker die airfryer aanzetten. Je kunt er natuurlijk van alles in bereiden. En hij staat dus ook steeds vaker langer op het aanrecht. In plaats van dat hij weer terug in het keukenkastje wordt gezet.
Ja, precies. Ja. Jij zal het op verjaardagen meemaken en voortdurend op de werkvloer waarschijnlijk ook gesprekken over voeren. Want als je het over snacks hebt, heb je natuurlijk ook al gauw over gezondheid. Hoe gezond is het nou om meer kroketten of bitterballen te verkopen? Door die airfryer is het misschien wat gezonder geworden. Of het wordt in ieder geval minder vaak in de olie gegooid. Hoe zie jij die verantwoordelijkheid van, als je kijkt naar hoe obesitas in Nederland zich ontwikkelt ten opzichte van wat jullie verkopen?
Ja, nee, een enorme verantwoordelijkheid. En die nemen wij ook heel serieus. Dus kijk, iedereen is gek van snacken. En wij zeggen ook, dat kan je echt met mate ook prima doen. En wij moedigen dat ook aan, zeker op een vrijdag. We hebben natuurlijk ook een Air Friday campagne gehad. Je hebt Frietjesdag in België. Dat is gewoon heel fijn en heel herkenbaar voor mensen. Je hebt de hele week hard gewerkt, gestudeerd en je wil gewoon even lekker genieten. En ik denk in deze maatschappij ook heel belangrijk om, er gebeurt toch best veel op dit moment, waar je niet altijd even vrolijk van wordt, om even die teugels te laten varen. Dus dat is heel belangrijk. Maar daarbinnen moeten wij natuurlijk zorgen dat we de boel steeds verbeteren. Dat we eigenlijk steeds duurzamer en ook even lekker blijven. Dus die combinatie, daar zijn we dan naar op zoek. Wij zijn eigenlijk al vanaf 2013 bezig met zoutverlaging. De hele industrie doet dat. Dus dat is iets wat belangrijk is. We hebben Nutri-Score op onze verpakkingen. We hebben sinds eigenlijk aan het eind van dit jaar die target gaan we halen. Hebben wij volledig recyclebare verpakkingen. Dat is een belangrijke milestone voor ons. En wij hebben altijd hele ambitieuze doelstellingen gesteld op bijvoorbeeld vleesvrij.
Precies, want dat was mijn volgende vraag. En volgens mij aan het einde van dit jaar willen jullie 50% van de omzet halen uit vleesvrije producten.
Ja.
En dat was volgens mij vorig jaar nog 30%. Of er stond in ieder geval een ander percentage, dacht ik.
Ja. Ja, dus dat is echt iets waar wij inderdaad ambitieuze target op hebben gezet. We zijn daar nog niet. We hebben inmiddels ook weer ons 2030-plan, dus ook weer nieuwe doelstellingen geformuleerd. Maar je ziet wel dat wij dus heel veel gewerkt hebben aan, bijvoorbeeld in de samenwerking met de vegetarische slager, aan vegetarische proposities. We werken ook aan vegan. Kaas is een heel groot groeidomein voor ons. Er zit natuurlijk geen vlees in. Dat is ook een vegetarisch aanbod. We hebben ook heel veel op de... Dat zit vooral in die roadmap die nog gaat komen. Heel veel groentehapjes die er aankomen. Dus daar gaat nog heel veel gebeuren. En eigenlijk alle producten... Want we kijken natuurlijk ook nu naar CO2-reductie. Dat is een nieuwe target eigenlijk voor 2030. Dus om dat serieus te nemen, moeten wij bijvoorbeeld ook echt kijken naar... Ja, dat deden we al, hybride. Maar dat wordt nog belangrijker, die hybride agenda... om eigenlijk rundvlees te verlagen. Want daar zit de hoogste CO2-emissiefactor. Dus daar zijn we ons heel bewust van. En ik denk dat wij ook daar vooral een merk willen zijn wat heel inclusief is. Wat iedereen ook de keuze biedt. Maar zelfs voor de blockbuster producten waar bijvoorbeeld al van origine veel en kwalitatief hoogwaardig rundvlees in zit. Zullen wij ook zelf echt gaan renoveren en dat vlees dus gaan verlagen.
Hoe ziet zo'n journey eruit? En hoe krijg je dan ook intern mensen mee? Want ik denk ook dat er mensen zullen zijn die zeggen... ja, maar minder rundvlees in die kroket of in die bitterbal... dat zal de smaak echt niet ten goede komen. Ik ga ervoor liggen. Ja. Of die zijn er misschien wat radicaler in.
Nou, kijk, je moet inderdaad wel een beetje missionariswerk daarin doen. Maar omdat wij al zo lang bijvoorbeeld met hybride bezig zijn... weten wij wel dat je, als je blind zou keuren... het soms helemaal niet eruit haalt. Dus het is meer... hoeveel markt je het, dan dat wij die producten niet kunnen maken. Dus mijn productontwikkelaars, die kunnen dat heel goed. En daar zijn ook continu nieuwe ontwikkelingen. Denk aan een jackfruit, hè. Daar werken wij ook echt al lang mee. Dus ik denk dat het op smaak dat mensen het nog wel geloven. Maar het is ook meer, hoe neem je je klant hierin mee? En sommige klanten, denk aan de cateringwereld, daar wordt er juist gevraagd om. Hè. Kom maar door met die hybride frikandel. Dat kunnen wij ook ontwikkelen. Maar sommige categorieën is dat misschien minder het geval. En daar zullen wij dan bijvoorbeeld kiezen voor een strategie van... nou, laten we er het product renoveren, maar er ook een product naast zetten. Dus dat je eigenlijk je huidige consument of kopersbasis niet in één keer heel erg verliest. En over tijd dan over gaat zetten naar het receptuur... wat je dan eigenlijk op lange termijn wil hebben. Dus dan kan je een duaal strategie hebben.
Ja. Voor die consument, zeg maar, is de P van prijs vaak, in ieder geval bij de adaptatie van vegetarische producten een drempel gebleken of een blokkade soms zelfs. Welke technieken en tactieken gebruiken jullie om die consument toch mee te krijgen, soms in wat duurdere alternatieven?
Ja. Ja, nou kijk, ik denk op het stuk vegetarisch, bijvoorbeeld die samenwerking met de vegetarische slager, daar zie je dat dus die co-branding heel goed werkt. Dat mensen ook begrijpen dat doordat de vegetarische slager het endorsed, hè, dat je eigenlijk samen met je merk op de verpakking staat Mora voor smaak en de vegetarische slager geeft die geloofwaardigheid op dit is dus vegetarisch. En het is ook niet voor iedereen. Dus de mensen die daar echt naar op zoek zijn, ja, die zijn bereid daar dan iets meer voor te betalen. Uiteindelijk moet het product vooral heel lekker zijn. Want misschien koop je het één keer, maar dan herhaal je het niet. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel wat wij willen. En wij zijn wel altijd bij elke innovatie heel erg goed bezig van vanaf het begin eigenlijk al dat je naar betaalbaarheid kijkt. Dus hoe kan dit in de markt gezet worden? Wij bepalen natuurlijk niet de prijzen, maar wij adviseren. Maar dan kijken we vanuit dat verkooppunt, gaan we kijken hoe werkt de P&L voor dit product. Want het kan natuurlijk niet alleen ontwikkeld worden en vervolgens, dan komt er een prijs uit. Dus je moet daar natuurlijk wel van tevoren over nadenken. Wat is de marge die ik dan heb om een goed product te ontwikkelen? Dus het hoeft niet altijd duur te zijn. Dat is denk ik ook wel belangrijk.
Nee, precies. In die hele prijsontwikkeling zie je de laatste tijd best wel vaak ook artikelen in de media verschijnen over dat aanmerkfabrikanten aangewezen worden eigenlijk als verantwoordelijke voor die prijsstijgingen. De retail heeft blijkbaar zijn lobby best goed op orde. Kan jij iets zeggen over hoe McCain Van Geloven zich opstelt in die richting supermarkten en misschien ook wel de horeca?
Nou, kijk. kijk, het is natuurlijk een moeilijk onderwerp, want het is inderdaad, ik lees dat ook. Feit is wel dat ingrediënten steeds duurder worden. Dat is iets wat natuurlijk in de hele keten, hè, er zijn natuurlijk verschillende mensen die, verschillende bedrijven die daartussen zitten, die veroorzaken dat die prijzen dus omhoog gaan. Dus ik denk dat een gedeelte door die consumenten uiteindelijk natuurlijk gezien wordt. En ik snap dat die artikelen zeggen dat het, wat je net aangaf. Maar het is best een lastige discussie. Ik vind het moeilijk om daar heel veel over te zeggen. Maar wij doen er alles aan, denk ik. Dat is wat ik er wel over wil zeggen, om die prijzen zo laag mogelijk te houden. Soms lukt dat niet. Nee. En dan is het wat het is. En de consument heeft natuurlijk altijd dan een keuze van, ja, betaal ik dat ja of nee? Ja, en nogmaals, wij bepalen de prijzen ook niet. Hè?
Dus, precies, dat doet die retailer natuurlijk ook intussen. En die zegt van, ja, ik kan niet voor alle leveranciers, zeg maar, de productstijging, zeg maar, verdisconteren. Maar goed, ik snap dat jullie daar naar de consument toe de prijzen wel zo laag mogelijk willen houden, maar dat het gewoon niet altijd lukt.
Ja.
Je noemde het ook al een paar keer. Jullie doen ook heel veel B2B natuurlijk. Is dat spel dan anders, de onderhandelingen?
Oh, de onderhandelingen. Daar heb je natuurlijk ook nog te maken met grossiers. Dus onderhandelingen zijn sowieso dan anders. Ik dacht dat je de marktbewerking bedoelde.
Dat is mijn volgende.
Dat is ook echt heel anders. We hebben daar natuurlijk overkoepelende merken met retail. Maar we hebben ook wel speciale B2B brands of ondernemersmerken. Die we niet in retail verkopen. Dus daar is een veel breder palet eigenlijk aan merken. We hebben daar wel een keuze in gemaakt. De merken die we dus echt meer willen ondersteunen. En de merken die we meer als service meenemen. Dat betekent niet dat we die producten of merken minder belangrijk vinden. Maar we moeten natuurlijk wel keuzes maken in hoe we kunnen investeren. Of waarop we investeren. Die marktbewerking is wel heel erg anders. Je hebt natuurlijk inderdaad die grossiers wat ik net aangaf. Je hebt veel key accounts. Maar je hebt ook een groot stuk vrije markt. Denk aan frietkotten in België die niet. Het zijn gewoon losse frietkotten, niet georganiseerd. Nee.
Bestellen dan rechtstreeks bij jullie in plaats van via een grossier? Of?
Ze worden wel allemaal beleverd via grossiers. Maar daar zie je natuurlijk dat digital bij ons heel belangrijk is. Dus we proberen daar echt hard te werken aan. E-mail marketing is gewoon bewezen effectief. En we hebben ook loyalty programs. Snack Extra is daar een voorbeeld van. En nu zijn we in België aangehaakt op een multi-brand loyalty platform. Dat is dus niet uniek voor ons, maar daar zit Mora als merk nu in. Heel interessant voor de eindafnemer, want die kan dan punten verzamelen. Worden er in de facturen gescand. En op basis van die scanning worden dan punten toegekend. Daar kan die ondernemer dan bijvoorbeeld korting voor krijgen, maar kan ook waardebonnen of POS-materialen bestellen. Dus dat zijn dan hele slimme tools, heel iets anders. Dat zie je niet op die manier bij retail. Nee. Dus het is wel een andere marktbewerking. We hebben ook echt channel managers die ook specifieke kanalen beheren. Dat is denk ik ook een verschil met retail. Dus mensen die echt gespecialiseerd zijn in horecaactivatie of juist in cafetaria's. Dus het is wel een andere markt en je hebt ook andere data. Daar gaf ik volgens mij helemaal in het begin een voorbeeld van. Iedereen kent natuurlijk de Nielsen-data. Je kan eigenlijk heel veel, ook uit data van de klant kun je natuurlijk ook heel veel halen. Maar in foodservice hebben we weer hele andere bronnen. Dus ja, de marktbewerking is wel echt anders. Maar ik vind het zelf heel leuk om beide kanalen in portfolio te hebben. En wij moeten denk ik vooral zelf heel goed waken dat het voor die consument gewoon één merk is. Het zou niet uit moeten maken hoe wij intern georganiseerd zijn, wat die consument ziet. Dus die ziet iets op tv en vervolgens komt hij bijvoorbeeld in de frituur. En als daar dan POS-uitingen staan, moet dat natuurlijk wel dezelfde look and feel zijn, dezelfde messaging. Dus dat is iets waar we wel heel scherp op zijn.
En in dat hele proces zetten jullie daar ook artificial intelligence voor in? Of om dat wat meer gelijk te trekken of als tooling?
Nee, niet daarvoor. Nee, we zetten het wel in op andere vlakken, maar nee, niet specifiek hiervoor.
En waar zet je het wel voor in? Er zijn natuurlijk alle marketeers benieuwd naar van hoe je dat hebt opgepakt.
Teksten maken bijvoorbeeld. Hè. Dus als je ziet naar onze eigen website, en dat is dan met name voor B2B marketing, wordt heel veel content gecreëerd om dus een inbound marketing aan te jagen. Nou, die teksten of die, ja, die artikelen, die worden natuurlijk wel middels AI in ieder geval aangescherpt. Maar bijvoorbeeld ook packshots. We hadden het net even over de innovatiepipeline. Klinkt heel simpel, maar in het verleden om iets te visualiseren, een idee, moesten we dan via een bureau. En dat kost dan natuurlijk heel veel geld om een idee te visualiseren in jouw kalender, ja, om het intern te kunnen verkopen. Maar dat kun je tegenwoordig natuurlijk ook met tools doen. Dus we zijn daar ook nog wel aan het experimenteren.
Ik sprak van de week een oud bureauman en die zei van, wij maakten gewoon een moving billboard van €300.000 voor een klant. Weet je, gewoon dat soort dingen. Ja. Weet je, dat zijn van die, die kan je nu met AI. Het was eigenlijk, het was een moving schets of zo. Weet je,
een moving storyboard. Storyboard voor een film.
Sorry, dat is natuurlijk gewoon niet denkbaar meer.
Nee. dus ik denk daar. Maar goed, daar zijn natuurlijk de agencies zelf ook al slim mee bezig. Ook in conceptpresentaties zie je natuurlijk wel nu dat je denkt, wauw, ik kan het bijna voelen, zeg maar, hoe dit gaat worden. Omdat gewoon hoe het gepresenteerd wordt, ja, zoveel mooier eigenlijk al is en heel echt lijkt. Maar dat is natuurlijk, ja, ik denk wel ook een fantastische ontwikkeling. En wij zijn echt nog aan het experimenteren en aan het zoeken, ook samen met McCain. We hoeven dat in dat opzicht. En dan is het voordeel ook weer om van een grote company onderdeel te zijn, om ook daar samen op te trekken. Want er zijn ook zoveel tools. Dus wat kies je dan? En wat is ook veilig om te gebruiken?
Ja. Je zei al van, je rapporteert nu ook internationaal. Terwijl die Nederlandse snackcultuur is volgens mij best specifiek. Ja. Bitterballen, dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld. Hoe leg jij dat uit aan jouw leidinggevende of de Europese baas? Ja. Dat het product toch moet zijn zoals het is.
Ja, ik denk daar krijgen wij gewoon heel veel vrijheid. Dus de Europese salesbaas is de voormalige GM van Geloven. Dus die kent dat als geen ander. De Europese marketingbaas is een Spaanse dame die tegen mij zei, ja, maar wij weten ook heel veel croquetas in Spanje. En dat klopt ook. Ja. Dus je kunt elkaar altijd wel weer vinden. En wij hebben natuurlijk een goede onboarding in onze markt gegeven. En zij heeft daarbij ook een frikandel speciaal gegeten. Nou, dan heb je denk ik wel.
Wat vond ze ervan?
Ja, ik weet niet of ze het heel erg lekker vond, maar. Dus dat is inderdaad, ja, dat is heel cultureel. En daar krijgen wij gewoon ook alle ruimte. Ik denk dat het meer gaat om eigenlijk voor McCain is het uitbouwen in wat zij dan appetizers noemen. Dus alles wat niet friet is, om het maar even simpel neer te zetten. Daar komen we elkaar tegen. Bijvoorbeeld uieringen is een groot product voor McCain. Nou, dat vind ik ook een interessant product om misschien iets mee te doen voor Mora. Dus het gaat eigenlijk meer over het afstemmen van overkoepelend assortiment. Dan dat het heel erg over de inhoud gaat. En het zal zeker niet gaan over de bitterballen.
Nee, precies. We gaan een beetje richting het einde van het gesprek. Dus ik wilde even aan jou vragen. Jij loopt natuurlijk al heel lang mee als marketeer. Je bent ook al een aantal jaar CMO. Hoe kijk je naar die rol van CMO? Zie je daar ontwikkeling in? Wordt het belangrijker, minder belangrijk?
Ja, veel belangrijker. Nee, ik denk wat er heel erg veranderd is, is dat duurzaamheid echt geïntegreerd in de portfolio is. Waarbij ook echt visieontwikkeling nodig is. Dus niet van nou, de visie is er en marketing mag dat dan uit gaan rollen. Maar echt meedenken over, in ons geval bijvoorbeeld, het klinkt niet heel lekker, maar een vleesvisie. Hè? Dus wat is die visie dan op beter vlees, minder vlees? Daar echt aan het stuur staan.
Het klinkt eigenlijk net zo vervelend als maagaandeel. Dat vind ik ook zo vreselijk. Term die wel wordt gebruikt.
Als marketeer moeten we dat beter conceptueel een leukere naam geven. Ja. Maar ik denk het integreren van duurzaamheid is echt wel een grote verandering. Ik spreek natuurlijk ook veel collega's en ik denk dat we daar allemaal wel zien dat is heel interessant, maar is ook best veel om daar ook nog headspace voor te hebben, maar cruciaal voor de toekomst. Ik denk dat we ook wel in die, waar we helemaal aan het begin over spraken, in die bewegelijkheid van die markt, veel van mensen vragen. En als ik nu terugkijk, denk ik, vroeger was eigenlijk best overzichtelijk wat we moesten leveren. Nu vragen we eigenlijk veel meer. En het wisselt ook heel erg, of het verandert snel.
Je hebt het dan over aan de mensen uit jouw team, zeg maar.
Ja, hebben we echt wel een bepaalde werkdruk. Nog steeds heel veel liefde voor het merk en voor wat ze doen. Maar er wordt veel gevraagd op de lange termijn, korte termijn. Schakelen tussen de verschillende merken. Ik denk wel dat tempo gewoon echt omhoog is gegaan. En als je kijkt naar de markt, dan moet je dus ook om succesvol te blijven wel voorop blijven lopen. Dus dat is denk ik wel iets wat ik ook wel vaak hoor. Dat toch wel... het heeft een hele leuke uitdagende kant. Maar ja, je moet wel je energiebalans goed managen.
En dan als laatste vraag. Tenzij je nu iets zegt waar ik zeker nog een vraag over moet stellen. maar waar maak je je zorgen over? En waar heb je heel veel zin in?
Ik maak me wel zorgen over de balans van innovatie en renovatie. Waar ik het eerder over had. Hoe prioriseer je nou? We moeten innoveren om voorop te blijven lopen. We moeten ook meer incrementele innovaties doen. Maar tegelijkertijd hebben we dus hybride agenda, vleesreductie, meer naar groente en kaas. Daar zijn we eigenlijk al heel actief. Ik zie best dat we daardoor een hele volle agenda hebben. Dat het soms ook echt wel lastig is om te kiezen, want ik wil het allemaal. Dus daar maken we wel eens zorgen om, van hoe houden we het behapbaar? En ook doe je de juiste dingen voor? Uiteindelijk gaat het om groeien, dat we het merk laten groeien en natuurlijk ons marktaandeel en de business. Daar maak ik me wel eens zorgen over. En dat houdt me dan ook wel eens bezig. Van is dat nou een goede keuze geweest? Kunnen we toch nog? Ik ben dan altijd op zoek naar, kan het dan creatief toch nog anders of slimmer? Dat blijft dan in je hoofd zitten. En qua kansen, ten over eigenlijk. Ik denk echt dat er nog heel veel revolutie in die snackcategorie gaat komen. En dat wij daar de aanjager van moeten zijn ook. En je ziet daar wel al, wat ik zei, Aziatisch, maar ook groentesnacks. En daar gaan wij een veel grotere rol in spelen. Dus dat is ook echt, dat vind ik superleuk. En het laatste wat ik erover wil zeggen, gaat het ook allemaal over mensen. Dus het onderdeel zijn van McCain biedt ook mijn team weer heel veel kansen om mooie carrièrepaden te ontwikkelen die er eerst niet waren. Dus daar zie ik heel veel kansen, ook op capability vlak, op best practice sharing, dat de wereld weer een stukje groter is geworden voor ons. Dat is een beetje waar ik dan aan moet denken.
Ja, precies. Nou, ik hoor al, Marieke, dat jij niet snel tevreden bent met wat je zelf hebt neergezet of wat je zelf neerzet. Dat je graag werkt met schapen met 5 poten, volgens mij. Want die moeten ook jouw tempo kunnen bijbenen. Dus ze hebben misschien ook wel 5 poten nodig. ik hoop dat het lukt inderdaad om die duurzaamheidsdoelstellingen natuurlijk te halen. Want dat zou wel prachtig zijn als dat lukt als traditioneel en toonaangevend. Nederlands merk. Dank je dat je hier was en jouw ervaring wilde delen. Dank ook Micro4Media, waar wij deze podcast hebben opgenomen, voor de recording en de edit. Dick van der Lek, die heeft mooie foto's gemaakt van Marieke, die ook in Adformatie te zien zijn en op ons online platform. Vond je dit nou een interessant gesprek? Abonneer je dan zeker op deze podcast en laat een review achter. Ben je zelf CMO? Kijk dan ook eens op chiefmarketing.nl, want daar staan allerlei retail events en andere events die wij voor de CMO community organiseren. Dank voor het luisteren en tot de volgende.